Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en de avond zingend mogen beginnen over geweldige waarheden die in het evangelie van Paulus naar voren komen. We danken u dat we beseffen tezamen met Christus gekruisigd te zijn, gestorven, begraven, maar ook opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dank u wel, Vader, voor het feit dat u ons samen plant met dat nieuwe leven van Christus. Vader, dank u wel dat we daaruit mogen leven. Dank u wel dat we door u geroepen zijn. Dank u wel dat we ook vanavond weer een stukje mogen verdiepen in uw woord. Wil ons daarin leiding en wijsheid geven in niet alleen het spreken, maar ook in het luisteren. Dat we een horend hart mogen hebben naar dat wat u te zeggen hebt. Dank u wel, Vader, dat we zijn gekomen bij het hart van de Efezebrief, waar ook gebed klinkt en lofprijzing. En dat is passend. Vader, die geweldige onthullingen die we met elkaar hebben mogen delen in de heel wat studies die al gepasseerd zijn en waarin zoveel rijkdom naar voren mocht komen. Vader, het is genade dat u ons dat vergunt, dat wij dat mogen zien, dat we ogen daarvoor open hebben. Maar u bent het die ogen opent. U bent het die oren openzet en een hart opent zoals u dat ooit bij Lydia deed. Vader, dank u wel dat we dat mogen beseffen. We zijn volledig in alles van u afhankelijk. De grote en de kleine dingen. Het is alles van u, Vader. We danken u daarvoor. We danken u voor die geweldige rijkdom. En we bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Niet alleen voor onszelf, maar voor alle heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dat er nog velen die heilgeheimen, het beheer van het geheimenis, mogen gaan verstaan. Vader, dank u wel dat u ons daartoe roept om dat ook aan anderen bekend te mogen maken, door te geven. Dank u wel voor de schriftelijke uitgaven die we ook kunnen doen. En we bidden u ook dat die hun weg mogen vinden naar mensen die begeerig zijn naar de waarheid en dat woord van u willen bestuderen. Vader, daar dank u voor en dat u ons dat geeft te doen, dat we zo bezig mogen zijn. Vader, dank u wel, ook vanavond. Leid ons in alle facetten, aspecten die mogen klinken. Daar dank u voor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij kijken naar Efeze 3 en ik wil dat met u lezen en u kunt ook op de dia's meelezen, dat is de concordante tekst. En daar lezen wij vanaf vers 14. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij jullie geeft, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn. Opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus. Opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties, van de eon van de eonen. Amen. Een geweldig gedeelte dat we zo met elkaar lezen, waar zo enorm veel in staat. En dat kunnen we nooit in één avond met elkaar bespreken. Dat gaan we ook niet doen en ook niet pogen, want dat zou zonde zijn van al die heerlijkheid die hierin vermeld wordt in dit gebed. Maar we zijn wel gekomen bij het gebed. Maar ik wil nog even kijken naar vers 13. Dat was vorige keer aan het eind van de avond en daarom wil ik daar toch nog eventjes een paar dingen bij opmerken. Vers 13, daar zegt Paulus, en dat is het overgangsvers eigenlijk naar wat hij bekend heeft mogen maken aan de uitsprekelijke rijkdom van Christus, het beheer van het geheimenis en wat dies meer zei. En dan zegt hij, daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Dus Paulus die bevond zich op dit moment dat hij dit schreef in niet zo'n geweldige, naar de mens gesproken niet zo'n geweldige positie. Hij was in ketenen. Hij wist dat het woord van God niet geboeid was, niet geketend is, maar dat het gewoon doorgaat. Hij was in verdrukking en toch in die verdrukking bemoedigt hij nog de medegelovigen doordat hij zegt, jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. En dat is ook een min of meer vergelijkbare opmerking die hij maakt met de tekstverwijzing die je er ook bij ziet staan, Colossenzen 1 vers 24. Daar zegt hij ook iets opmerkelijks en dat wil ik ook even dan met u lezen, Colossenzen 1 vers 24. Daar staat, nu verheug ik mij in mijn lijden ter wille van jullie en vul in mijn vlees, in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Ook opmerkelijk dat hij hier zegt, nu verheug ik mij in mijn lijden. Hij maakte lijden mee, verdrukking, en op het moment dat hij natuurlijk ook Colossenzen schreef, was dat zo het geval. En niettemin zegt hij, ik verheug mij erin, want die verdrukkingen en dat lijden, dat is in feite wat bij dat lichaam van Christus hoort. En daarom gaat het ook niet aan ons voorbij. Wij maken ook deel uit, hè, als leden van het lichaam van Christus, maken wij in feite ook deel uit van de Christus, om het zo maar te zeggen, als ik het even iets korter zeg. En overkomt ons ook lijden en verdrukkingen. Dus dat is voor ons geen situatie die ongewoon is. Dat is in feite een heel gebruikelijke situatie. En nou, nu is het voor ons als leden van het lichaam van Christus om in de gegeven situatie waarin wij zijn, waarin we misschien dagelijks onder grote druk staan, op een of andere manier verdrukt worden of lijden. Dat kan op allerlei manieren zijn, door je omgeving. Geestelijk, ziels of lichamelijk lijden kan het zijn. En in dat lijden, in die verdrukkingen, spreekt de Heer dan ook dit woord. De Heer echter richtte jullie harten op de liefde van God en de volharding van Christus. En dat is in feite ook het gebed wat we net gelezen hebben in de Efezebrief. Dit is waarmee de apostel Paulus ons bemoedigt. Onze omstandigheden die kunnen zo tegen ons zijn. Er kunnen op allerlei mogelijke manieren vurige pijlen op je afgevuurd worden. Er kan lichamelijk lijden zijn in uw leven. U kunt op allerlei manieren verdrukt worden en noem maar op, hè. En daarin spreekt de Heer dit woord. De Heer echter richtte jullie harten op de liefde van God en de volharding van Christus. En dat is ook iets wat je, als je dat weet van een medegelovige, zou je dat ook voor een medegelovige kunnen bidden. Als een medegelovige het moeilijk heeft, kun je dit ook bidden. Hè? Dat de aandacht, het hart gericht mag zijn op de liefde van God en de volharding van Christus. Want wat ons overkomt, daarvan weten we heel goed uit Romeinen 8 bijvoorbeeld, dat dat niet buiten Gods liefde omgaat. De verdrukkingen waarin wij zijn, het lijden wat ons overkomt, dat is niet iets dat buiten Gods liefde omgaat. Het zijn geen tekenen dat God ons veroordeelt of dat God ons straft voor iets wat we mogelijk in het verleden fout hebben gedaan. Dat we nu in deze situatie zijn waarin we zijn. Maar het zijn ten diepste, en dan ga je als gelovige toch, dan heb je geleerd om als je het zo kunt zien, heb je geleerd om als gelovige heel anders te kijken. Dan aanvaard je dat uit die liefdevolle hand van de Vader en dan weet je dat het uiteindelijk zal meewerken, samenwerken tot wat goed is. En dat is ook, en ik heb daarbij ook gezet het bekende gedeelte 2 Korinthe 12, hè, die splinter aan het vlees. Hè, dat is, als je het even heel gaat preciseren, dan spreekt Paulus daar niet over een doorn in het vlees, maar hij heeft het over een splinter, dat woord skolops, dat is eigenlijk splinter, een splinter aan het vlees. En hij noemt in dit gedeelte ook dat hij daarover gebeden heeft. Het gaat vanavond ook over gebed, hè? Daar spreken we met elkaar over. Dat Paulus daar 3 keer over gebeden heeft, of dat de Heer dat van hem weg zou nemen, maar de Heer deed het niet. Dus het was wel iets ernstigs als Paulus daar 3 keer voor bidt. Paulus, die er zoveel overkwam. En de Heer nam het niet weg. Maar de Heer zei tegen hem, Paulus, mijn genade is je genoeg. En dat kunnen we ook tegen elkaar zeggen. Niet als een dooddoener uiteraard, maar echt gemeend, met gebed erachter. Mijn genade is je genoeg. De genade van de Heer is genoeg in jouw gegeven omstandigheid. En ook 1 Korinthe 10 vers 13, dat is natuurlijk ook een hele bekende. Dat wij komen in beproevingen, daar wordt het woord beproevingen gebruikt. Een hele bekende tekst, dus ik ga hem niet met u lezen, u kent hem wel. Maar daar staat in die tekst staat dat met de beproeving zal de Heer ook de uitstijging of de uitkomst, hè, er staat in het Grieks het woord ekbasis, dat betekent letterlijk uitstap, zal de Heer de uitkomst geven, zodat je er tegen bestand bent. Maar let op dat de Heer dus, de Heer geeft dus ook die beproeving. Hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, de Heer geeft allebei, de beproeving en de uitkomst. En die uitkomst in die gegeven omstandigheid is dat de Heer jou de kracht geeft om eronder te kunnen blijven. De Heer neemt die omstandigheid niet weg. Nee, hij geeft jou de kracht om in die omstandigheid eronder te kunnen blijven. Dat is eigenlijk het geheim, zou je kunnen zeggen, van ons als gelovigen. En dat zit ook in die volharding van Christus, hè? Plaatje van de kruisiging, ja, want hij volhardde tot en met het kruis, hè. Hij bleef gehoorzaam aan wat vader wilde, tot en met de dood van het kruis. Dat is heel veel, dat ging heel diep, dat ging heel ver. Volharden, dat woord betekent letterlijk eronder blijven. En dat gebeurde bij de Heer ook. Hij had tot het einde toe het vermogen om die weg te gaan die vader voor hem had uitgestippeld. En dat was de liefde van God. De Heere richtte jullie harten op de liefde van God. Als we nadenken over zijn kruisiging, dan zit daarachter de liefde van God. Het was de weg van de Vader om het zo te doen. Om de zonde, om de vijandschap op die manier weg te doen. Via het kruis. Geen andere weg. En dat was natuurlijk voor de Heer een hele moeilijke weg, maar ook daarop is van toepassing wat Paulus dan in 1 Korinthe 10 schrijft, met die enorme beproeving, die de Heer moest ondergaan, de dood van het kruis zelfs, aan het kruis gehangen, gaf vader uiteindelijk ook de uitkomst door hem op de derde dag op te wekken uit de doden. En daarmee het gebed verhorend en het geloof verhorend, zou je kunnen zeggen. Het geloof bleek bevestigd op de dag ook van de opstanding. Vader had het beloofd dat hij hem zou opwekken uit de dood. De Heer had daar in de evangelie is er dan 4 keer over gesproken. Althans, het wordt 4 keer vermeld in de evangelie. Dat hij zijn lijden en sterven en ook dat hij opgewekt zou worden op de derde dag, heeft hij aangekondigd aan zijn discipelen. En dat geloof van de Heer, het geloof van Jezus Christus, dat heeft vader gehonoreerd. Vader maakte zijn belofte waar. Hij wekte zijn zoon op uit de dood. Zoals het ook in de psalmen stond, hè, dat hij hem zou verlossen uit die groeven, uit het geweld van de dood enzovoort. Al die beeldspraak die er in de psalmen wordt gebruikt. Dat sloeg allemaal op de Messias, sloeg allemaal op de Heer. En zo heeft vader hem verlost uit dat enorme, diepe lijden, zijn dood van het kruis. Maar daarachter is ook dat lege graf, ja zeker. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat mogen beseffen. En op grond daarvan hebben wij ook, kunnen wij ook in datzelfde geloof van Jezus Christus gaan. En onze weg door moeilijkheden, door strijd, door pijn, door moeite, door tegenslag, noem alles maar op, kunnen wij gaan. En dat is een weg die vader met ons gaat. En uiteindelijk is dat ook een weg van vreugde. Want Paulus zegt, ik verheug mij in mijn lijden ter wille van jullie. Ga er maar eens aan staan, hè. Ik verheug mij in mijn lijden ter wille van jullie. Dat is niet makkelijk voor ons als mensen. Want wij mensen zijn geneigd, hè, vanuit onszelf, vanuit ons ikkie, om het lijden te mijden. Allebei met de lange ei, hè. Daartoe zijn wij geneigd. Hè, maar de Heer doet het ons wel overkomen. En we weten wat ons toevalt, dat is geen toeval, maar dat valt ons toe uit de hand van God. Dat weten we. En dan zo leven in dat besef, en dat doet je dan ook groeien in hem. Want als je 1 keer door een tegenslag heen gaat samen met de Heer, dan merk je dat het de volgende keer ook gaat. En die keer daarna ook. En die keer daarna ook. Maar je gaat er doorheen met de Heer. Hij geeft je de kracht. Dat is het, hè, dat is voor ons. Daardoor konden gelovigen ook lijden. Hè. Ik las vandaag iets over, wat was nou het geheim, heel bekend hè. Wat was nou het geheim van Corrie ten Boom? Corrie ten Boom kon haar beulen, om het zo maar te zeggen. Ze is in Ravensbrück enzovoort geweest. Hè. Zij kon hen vergeven. Ik gebruik even een ander woord. Hè. Het woord wat gebruikt wordt dan. Zij kon hen vergeven. En daardoor kon zij daarna ook haar weg met vreugde vervolgen. Dat is toch wel heel bijzonder. U weet wel, Corrie ten Boom van dat borduurwerk, weet u wel. Wij zien allemaal draden zo door elkaar lopen. En later zullen we zien aan de bovenkant wat voor een prachtig borduurwerk het is geworden. Nou, zulke mensen zijn voorbeelden in geloof. Wat we kunnen navolgen. Hè? Maar dat is moeilijk. Je vijand, bidden voor je vijand is al moeilijk. Maar het gaat in het evangelie natuurlijk nog een stap verder. Hè? Je vijand liefhebben, dat is nog moeilijker. Vurige kolen op iemands hoofd hopen. Dat is niet makkelijk, wat Paulus zegt in Romeinen 12. Maar dat is wel de weg van het evangelie, dat is de weg van de verzoening. Dat is niet bedekking, maar dat is verzoening. Dat is verandering van binnenuit. Dat zegt het woord verzoening. Het is verandering van binnenuit. Je wordt van een vijand een vriend van God. Wie doet dat? God. God verandert mensen. En al dat labwerk wat in de wereld allemaal gedaan wordt, dat is allemaal labwerk. Dat is allemaal proberen de oude mensen op te lappen. Maar dat gaat hem natuurlijk niet worden. Want vroeg of laat komt al die eigenschappen van die oude mens komen daar weer doorheen. Door al die aangeleerde, ja wat zal ik zeggen. Maar het gaat om die nieuwe mens natuurlijk. Hè? Het gaat om die nieuwe mens. We zijn een nieuwe schepping in Christus. En zo kijken we ook naar elkaar. En dan kun je elkaar toch altijd in vreugde en blijdschap ontmoeten. Waarom? Omdat je naar elkaar kijkt als medebroeders en zusters in Christus. En je ziet elkaar aan in Christus. En niet in de foutjes of de karaktereigenschappen die wat minder aangenaam zijn misschien voor jou of voor u. Dat is ook een... En zo kun je het met elkaar prima uithouden. Hè? Denk ik, dan hou je lang met elkaar de moed erin. Hè? Langmoedig zijn, geduldig zijn met elkaar. Dat is het woord eigenlijk, hè, wat Paulus dan gebruikt. Geduld met elkaar, lang met elkaar er de moed in houden. En dat kun je alleen maar door de geest. Het is ook een stukje vrucht van de geest, hè. Geduld. En het is altijd mooi dat God zoveel geduld met ons heeft. En dan kun je misschien ook een klein beetje geduld oefenen met elkaar. Hè? Zo fijn, denk ik. Kijk, het gevolg van lijden en druk, want dat gaat wel iets opleveren. Hè? Dat gaat wel iets opleveren. Dat is mede lotdeelbezit met Christus. Laten we even met elkaar lezen in Romeinen 8. Want ja, we hebben het over lijden en verdrukkingen, zegt u, en je hebt het vanavond over gebed. Ja, precies, ja. Ja. Want in je lijden en je verdrukkingen, dan is gebed zo wezenlijk, is sowieso zo wezenlijk voor een gelovige, dat je gebed, dat je bidt. En dat is ook hiervoor, als we lezen in Romeinen 8 vers 16, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat kunnen wij bij elkaar niet allemaal aan de buitenkant zien of iemand echt gelovig is, ja of nee. En eigenlijk, weet u, eigenlijk gaat ons dat ook helemaal niet zo direct aan. We zeggen medebroeders en zusters, goed, we ontmoeten elkaar, we luisteren naar het woord en dan gaan we ervan uit dat we allemaal gewoon medegeloven zijn. Gaan we vanuit. En de Heer kent uiteindelijk degene wie van hem zijn. Want je kunt je natuurlijk afvragen, hoe zit het nou met dat grote geheel van die christenheid? En er zijn zoveel christenen en er gebeuren zoveel dingen en mensen geloven soms de gekste dingen. Ja, het gaat ons niet aan. De Heer kent degene die van hem zijn. Ik denk dat dat een wijs en beslissend woord is van Paulus uit 2 Timotheus. De Heer kent de zijnen. En dat is juist in dat gedeelte in 2 Timotheus 2... als Paulus het heeft over dat de gemeente, laten we zeggen de gemeente, de christenheid, in de laatste dagen een heel groot huis is geworden. Niet langer pijler en fundament van de waarheid, maar wel een heel groot huis met allerlei instrumenten tot eer en tot oneer. Juist in dat gedeelte zegt Paulus, de Heer, net als bij Korach, Datan en Abiram, daar refereert hij dan aan, die kwamen in opstand tegen Mozes. Maar dan zegt Paulus, de Heer kent degene die van hem zijn. Ik denk dat dat beslissend is. En dat het heel wijs is om je daaraan te houden. En als iemand de Heer lief heeft, als iemand zegt, ik hou van Jezus. Wie zijn wij dan om te zeggen, jij hoort niet bij het lichaam van Christus? Wie zijn wij dan? Ga je dan op de stoel van de Heer zitten? Ga jij dat bepalen? Ik niet, in ieder geval. Ik wil me daar niet aan branden. Het is een zaak van de Heer. Niet onze zaak. En we zullen boven wel zien, als we bij de Bema zijn, wie daar allemaal zijn. En dan wil ik het positief insteken, wie daar allemaal wel zijn. En daarover ons dan zullen we ons verheugen. Zo wil ik het graag zien. Toch? Ik bedoel, dat... En voor de rest, het gaat de Heer aan. Hallo, luister, het gaat de Heer aan. Hij is het hoofd van het lichaam. En hier in Romeinen 8, even Romeinen 8. We gaan naar Romeinen 8. En er staat vers 17, als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook lotdeelbezitters. Lotdeelbezitters van God, dat sowieso. En mede lotdeelbezitters van Christus, wanneer we althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En als je dat zo leest, dat lotdeelbezitters samen met Christus, daar zit toch iets extra's in. Dat lijden samen met Christus, mede lotgenieter zijn, daar lijkt toch iets extra's in te zitten. Iedereen heeft straks sowieso een lotdeelbezit boven. Sowieso, dat hebben we al in Christus, is ons toegeloot. Maar ook dat tezamen met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Daar lijkt iets extra's in te zitten. En dat is, nou ja, goed, God brengt in ons leven, God brengt op onze weg ook een stuk lijden. Ik denk dat daar niemand aan ontkomt. En het lijden tezamen met Christus is om wat je gelooft, geestelijke stenen naar je hoofd krijgen, verworpen worden, kwaad lijden om het evangelie, noem maar op, hè, wat hem overkwam, omdat hij was wie hij was en omdat hij sprak wat hij van de Vader hoorde, die woorden sprak, daarom werd hij verworpen. Dat bracht hem in het lijden. Dat bracht hem ook uiteindelijk aan het kruis. Dat hij beleed in feite, ja, ik ben de Zoon. Ik ben de Zoon. Niet alleen de Zoon des mensen, maar de Zoon van God ook. Want dat was waarop de hoge priester, wat hij niet mocht doen, die klederen scheurde. Hè? En dat was enorm lijden wat de Heer door moest maken. Nou, dat lijden, hè. Het lijden van Christus. En dat is nu nog steeds zo. Hè? Hij lijdt nog steeds ook mee met de leden van zijn lichaam, die hier op aarde nu lijden. En dan hebben wij het hier nog steeds, kunnen wij hier in betrekkelijke vrijheid samenkomen in ons land. Maar ik geef je te doen. Heel veel landen zijn ter wereld waar echte gelovigen het heel moeilijk hebben om samen te komen. Misschien 's nachts in het bos ergens, geheim afspreken in het donker. En dan bij elkaar komen en dan fluisterend. Dat soort dingen, hè. Dat is heel wat anders hoor, dan wat we hier in een verwarmde ruimte kunnen zitten en deze geweldige dingen met elkaar mogen delen. Maar dat is toch heel wat anders dan hè, dat hè. En bidt u ook voor die mensen, die vervolgde gelovigen, die om hun geloof vervolgd worden, omdat ze van Jezus zijn? We kunnen voor ze bidden, dat is het minste wat we kunnen doen. Nou, dat is misschien ook wat Paulus dan zegt in 2 Timotheüs 2 vers 12... Even met elkaar opzoeken als misschien een paralleltekst daaraan. En dan lees ik u even vanaf vers 11. Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij loochenen, zal dat ons ook loochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, zichzelf loochenen kan hij niet. En dit is wat in het verlengde van Romeinen 8, hè, dat medelijden met Christus, het volharden, dat staat hier tegenover het loochenen. Ja, dat kan, kennelijk met gelovigen. dat woord logenen. En vermoedelijk wordt dat woord dan, is dat woord dan, dat slaat vermoedelijk op een woord uit Filippenzen 2, de gezindheid van Christus. Die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus, logenen. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. En dat heeft dan toch iets te maken met volharden, heersen. En als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Zichzelf logenen kan hij niet. Dus als het gaat om het moment van de bazuin, daar is ieder lid bij. Ieder lid van het lichaam van Christus zal worden opgenomen, weggenomen, weggegrist bij de bazuin. Ieder lid. Maar hier gaat het over een stapje verder. Dat is later, in de komende eonen, samen met hem heersen. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. En dat is toch iets. Wat een stap verder gaat, want daar wordt wel dat volharden bij gezegd. En dat is kennelijk toch wat de Heer dan bij de Bema gaat de Heer dat allemaal wel bepalen. Wij kunnen dat allemaal natuurlijk niet bepalen, dat doet de Heer daar. Daarvoor is die Bema ook bedoeld. En uiteindelijk zit iedereen komen voor de Bema van God en van Christus, zegt het Evangelie ook natuurlijk. En dan zal de Heer, die zal daar het juiste zicht op geven. De Heer heeft ook het juiste zicht. De Heer kent alle motieven van ons hart. Wij kennen niet altijd onze. Wij kennen vaak niet elkaars motieven. De Heer wel. En we hoeven ons ook niet tegenover elkaar te rechtvaardigen. Paulus deed dat ook niet naar de Corinthiërs toe. Die wel allemaal vragen hadden aan Paulus. Maar Paulus zegt, ik rechtvaardig niet, en verwees naar de Bema. Hij verwees naar het erepodium, waar de prijzen uitgedeeld zullen worden. Dat is onze toekomst. En dat is wel toch iets bijzonders, een medelot deelbezitter zijn met Christus. Dat is toch wel bijzonder, denk ik. En dat is wat Israël op aarde gaat doen. Israël heeft straks dat lotdeel hier op aarde. En zij zullen dan koning en priesters zijn. En de volkeren, of de natiën, moet ik misschien beter zeggen, zullen zij regeren dan. Als koninklijk priesterschap onder de Messias, die dan koning en priester is naar de ordening van Melchizedek. En zo zullen zij dan op aarde die plaats van regeren innemen. En de gemeente, het lichaam van Christus, daar zullen er van zijn die ook mede met Christus zullen regeren. En er worden natuurlijk allerlei dingen, allerlei functies worden dan straks te midden van de hemelingen worden uitgevoerd door ons als leden van het lichaam van Christus in de komende eonen, om al die hemelingen onder zijn voeten te brengen, tot verzoening te brengen. En dat zal toch een heel gebeuren worden, maar dat gaat allemaal bij de Bema, gaat het bepaald worden wie wat gaat doen. En daar worden de lijnen uitgezet, zeg maar. En de Heer kent alle motieven, die zullen daar ook aan het licht komen bij de Bema. Dat zal het grote moment zijn. Het doorzoekende licht van de Heer zal er zijn. Want de Heer is licht. God is licht. En al wat openbaar maakt is licht, zegt Paulus in de Efezebrief. Kijk, als op iets het licht valt van Gods woord, dan zie je hoe het zit. En dan kun je er ook doorheen kijken, met licht. En dat is wat de Heer ook dan doet. Die kijkt nu al dwars door ons heen natuurlijk. Die kent al onze motieven van ons hart. En de Geest is het die ook de verzuchtingen van ons hart kent. Want Paulus die zegt natuurlijk ook, als het gaat over gebed. Wij weten niet wat moet zijn. Wij weten niet wat morgen moet zijn. Wij weten niet wat over een uur moet zijn. Dat weten wij allemaal niet. Dat is onze zwakheid. Dat is onze beperking. We zijn enorm beperkte mensen. God weet het wel. Die weet precies wat er over 24 uur gebeurt. Die weet precies over 24 uur wie waar is, van al die miljarden mensen. En wij weten dat niet. En daarom komt de Geest, staat er dan ook in Romeinen 8, onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we bidden moeten naar wat moet zijn. We hoeven God niet te informeren over wat God toch al lang al weet. Maar we kunnen wel bidden voor onze medebroeders en zusters natuurlijk. Die in nood zijn, die in druk zijn, die verdriet hebben, die in lijden zijn enzovoort, daar kunnen we wel voor bidden. En ook dan weten we nog niet precies wat we moeten bidden. En Zo zijn er natuurlijk talloze dingen die we in gebed kunnen brengen. Alles, je kan alles bij hem in gebed brengen. En hij kent ons hart daarin. Ja, en daarbij komt die geest dus ons te hulp met dat zuchten. De Heer kent het zuchten van ons hart, wat we misschien altijd niet eens onder woorden kunnen brengen. En dat is het fijne van gebed, dat je dat te allen tijden kan doen. Hè. 24 uur per dag in feite kun je met Vader in contact zijn. En dat is geweldig, dat is een enorm voorrecht wat wij hebben overigens. Enorm voorrecht ten opzichte van de periode van de wet. Want hoe was het onder de wet? Onder de wet kon iemand uit de natie kon alleen maar via de priester van Israël een beetje naderen tot Yahweh. In het koninkrijk is het ook nog beperkt, het aardse koninkrijk. Maar nu in deze tijd, zijn wij verzegeld met de geest van de belofte, is die geest van God in ons en kunnen wij direct met Vader in contact zijn. Dat is een enorm voorrecht. Dat is wat als de eonen voorbij zijn, het deel van allen zal zijn. En daar hebben wij nu al een voorsmaak van. Wat in de komende eonen nog niet aan de schepselen gegeven of aan de mensen gegeven wordt. Dat hebben wij nu al. Dat is eigenlijk heel bijzonder als je zo over nadenkt. Hè? Realiseren we ons niet altijd natuurlijk. Maar dat is wel zo. Er is geen enkele belemmering om bij Vader binnen te lopen en met hem de dingen te bespreken. Geen enkele belemmering. Deur staat altijd wagenwijd open. Dat weten we. Een mooi beeld natuurlijk, maar zo is het wel. Hij hoort altijd. Hij hoort ook het zuchten van ons innerlijk, wat wij niet uitspreken, maar dat hoort hij ook. Hij kent ook het zuchten van ons lijden. Als op een of andere manier, en dat kan op verschillende niveaus zijn, lijden of verdrukkingen ondergaan, dan hoort hij dat ons kreunen en zuchten wat wij dan doen als schepselen van deze oude schepping. Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. En we komen dan nu in het hart van de brief, van de Efezebrief, naar vers 14. En daarbij komen we ook aan het hart van de Vader. He, want het hart van de brief is ook het hart van de Vader tegelijkertijd. He. Dus de hoogste onthullingen, de Efezebrief, de top van wat God onthult. En die brief, daar zijn we nu dan in het hart. En daar zijn we dus direct ook in het hart van de Vader. En dat is natuurlijk geweldig, hè? En dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Dat is natuurlijk het einddoel ook van Gods plan. Dat iedereen aan het hart van die Vader gaat komen. Dat is natuurlijk geweldig. En zo kun je ook naar die ander kijken. Hè, die ander die nu, zeg je, of denk je misschien wel eens, die ander die nu, ik weet niet hoe weerspannig is tegen God. Maar ook die knieën gaan een keer buigen natuurlijk. Dat gaat een keer gebeuren. En die tong gaat ook een keer niet meer die weerspannige dingen allemaal uiten, maar die gaat dan God loven en prijzen. Dat is wat God gezegd heeft. En dat gaat ook gebeuren. En zo kun je naar die ander kijken en dan kun je die ander ook liefhebben. Kijk je voorbij aan al die duisternis die dan nog in het hart is. En je weet, ja, maar ook die mens, die zal er ook komen. En zo kun je die mens toch liefhebben. Dat is heel wonderlijk. We zijn dan aan het hart van de Vader. En dat stukje loopt dan tot en met 4 vers 6. Hè. Dat is het kern van de brief. En dan zien we ook dat die top van de Efezebrief vol is met gebed en dankzegging en lofprijzing. Hè, dat begint al in 1 vers 3. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Alsjeblieft. Dan sta je op de drempel van de brief. En wat je dan al te horen krijgt, te lezen krijgt, is ontzettend veel. En dan een dankgebed. We hebben naar gekeken met elkaar in vers 15 tot 23 van Efeze 1. En dat is het gebed wat we ook dagelijks kunnen bidden. Dan dit gebed, wat we aan het begin gelezen hebben vanavond. Dan Efeze 5, vers 19 en 20. Dat is als de genade in je hart is, dan gaat je hart zingen. Ja, ja. Dat kan niet anders. Als die genade van God in je hart is, dan ga je zingen. Want dat is wat Paulus daar ook zegt. Tot jezelf sprekend in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie hart voor de Heer. En dan word je 's ochtends wakker met een lied in je mond of in je hart. Dat kan, dat is heel fijn als dat zo is. Een lied, ja natuurlijk. Hem loven en prijzen, altijd dankbrengend voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus aan God de Vader. Hè. Daar zijn we weer bij de Vader. Altijd dankbrengend voor alles. De Engelsen zouden dan zeggen, let that sink in. Hè? Let that sink in. Laat dat in je hart komen. altijd dankbrengend voor alles. Dat is die genade. Dus je mag weten dat het God je genadig aanziet en die anderen ook. Dan kun je voor alles danken. Dat is heel bijzonder hoor. Dat is heel bijzonder als je dat kunt. En dan natuurlijk Efeze 6, het gebed in de wapenrusting. Als essentieel onderdeel van de wapenrusting ook natuurlijk. Bij ieder gebed, vers 18, en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid in de geest daartoe waakzaam zijnd, met alle vasthoudendheid en iedere smeekbede aangaande alle heiligen, ook voor mij, zegt Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, in vrijmoedigheid, weet u wel, dat woord parousia, daar hebben we naar gekeken, hè? Het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Daarvoor is gebed nodig, opdat die vrijmoedigheid er zal zijn. Dat is altijd nodig. En ook voor uzelf, hè, dat u zelf vrijmoedig mag zijn naar anderen toe. Om misschien iets te kunnen doorgeven van die geweldige heerlijkheid. En waakzaam, bij iedere gelegenheid in de geest daartoe waakzaam zijn. En ik denk dat deze tijd ook een tijd is waar het voor ons als gelovigen geboden is om heel erg waakzaam te zijn. Zegt Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 5. Hè. We zouden wakker en nuchter zijn. En niet in een roes, maar we zouden waken en nuchter zijn en ons niet laten in slaap sussen, in slaap laten dommelen. Het kan wel hoor, en bij de bazuin zal het ook zo zijn dat er gelovigen zijn die wat ingedommeld zijn. Maar Paulus zegt daar toch, hetzij wij waken, hetzij wij ingedommeld zijn, we zullen toch met hem leven. Dat is de genade bij de bazuin. He, dat indommelen. Er staat het woord kateudo in het Grieks. Dat betekent wat anders dan het ontslapen zijn of ter ruste gelegd zijn in 1 Thessalonicenzen 4. He, moet u even opletten, het zijn twee verschillende woorden. In 1 Thessalonicenzen 4 gaat het over het probleem van de al gestorven gelovigen. Daarvan wordt gezegd dat ze ter ruste zijn gelegd. Daar wordt een bepaald Grieks woord gebruikt, een ander woord. En in 1 Thessalonicenzen 5 wordt het woord gebruikt voor wat we dan vertalen met indommelen. Dat is een ander woord. Moet je even goed opletten. Want in 1 Thessalonicenzen 5 gaat het over al diegenen die leven bij de bazuin. En die kunnen geestelijk gezien ingedommeld zijn. Niet opletten, hoe moet je dat zeggen? In slaap gesukkeld, niet alert op de tijd waarin ze leven en noem maar op. Maar die zullen toch, als de bazuin gaat, ook al zijn het slapende gelovigen of ingedommelde gelovigen, die zullen dan toch op het moment dat de bazuin gaat met hem leven. Waarom? Omdat het een genademoment is. En er staat ook bij, die voor ons gestorven is. Christus is voor ons gestorven. Hij heeft dat werk gedaan. Bazuin is genademoment. Dus dan maakt het niet uit, even heel kort door de bocht gezegd, of iemand wakend is of dommelend als gelovige. Maar je bent een gelovige en dus ga je met de bazuin mee. Dat is de genade die Paulus daar ook weer mocht uitschrijven, hè, in Thessalonicenzen, aan de Thessalonicenzen. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat even meenemen. Maar dit was maar even een zijopmerking hoor. Ten behoeve hiervan, Paulus die spreekt en hij herneemt als het ware zijn gebed. Want in 3 vers 1 had ook al geklonken, ten behoeve hiervan. En dan onderbreekt hij in feite dat gebed. En dan spreekt hij over het beheer van de genade van God, dat hem gegeven is, enzovoort. Al die versen die dan volgen, die we met elkaar hebben kunnen bespreken. Het geschenk van de genade van God, dat aan hem gegeven is. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus, het geheime beheer, enzovoort. Al die dingen, dat komt eerst nog en dan gaat hij toch in vers 14 beginnen met dat gebed. En dan zegt hij opnieuw diezelfde uitdrukking, ten behoeve hiervan, of ten gunste hiervan. Daar wordt het woord, u ziet het staan, het woord garin gebruikt. Het is wel een bijzondere constructie daar, om het zo maar te zeggen. Maar vanuit die vreugde zou je heel misschien mogen zeggen, of we vertalen dan ten behoeve hiervan. Zou misschien ook mogen vertalen ten gunste hiervan. Dat zit allemaal wel een beetje in verwerkt. Buig ik mijn knieën. En dan gaat hij beginnen met zijn gebed. En dat woord ten gunste van of ten behoeve van, dat komt ook voor. En dat wil ik toch ook even met u opslaan in Galaten 3. U moet vanavond wat meer bladeren. Galaten 3, vers 19. Galaten 3, vers 19. En dat is even een ander onderwerp, maar het gaat even om hetzelfde begrip daar. En daar heeft Paulus het over uitvoerig over de wet. Hè, en de gelaten die wilden weer onder de wet gaan leven enzovoort. En dan zegt hij, wat is dan de wet? Vers 19 van hoofdstuk 3. Ten behoeve van, daar gebruikt hij dezelfde uitdrukking. Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd. Ten behoeve van de overtredingen werd ze toegevoegd. De wet maakte dus zichtbaar door de regelgeving, dat een zonde niet alleen een zonde is, maar ook een overtreding. Een overtreding van de regel die God gesteld heeft. Ten gunste daarvan waren die wetsregels gesteld. Zegt Paulus hier, hè? Zegt Paulus. En dat is, dus, u ziet in uw concordante vertaling daar ook een verwijzing staan naar Romeinen 5, vers 20. En daar zegt hij het ook zo scherp. Want daar zegt hij dat de wet tijdelijk erbij ingekomen is. Dus het was tijdelijk en de wet kwam als het ware langs zij erbij in. Waarom? Opdat de krenking zou toenemen. Dan wordt daar een ander woord gebruikt. Niet het woord overtreding, maar het woord krenking. Opdat, dus doelaanduidend, hè, opdat de krenking zou toenemen. Daarvoor kwam de wet er tijdelijk bij in. Maakte zichtbaar dat die zonde niet alleen een overtreding, maar zelfs een krenking is van het hart van de Vader. Het hart van de Vader geeft jou regels en je gaat op die regels staan door ze te overtreden. Je stapt er overheen, alsof die liefhebbende Vader voor jou bij wijze van spreken er niet is en daarmee verwond je het hart van de Vader. En dat was ook de bedoeling van de wet. Want God wist natuurlijk wel van tevoren dat het vlees van de mens totaal niet bij machten was zich aan die wet te houden. Wist God natuurlijk veel beter dan wij. Hij is onze maker. En had hij niet in de dagen van Noach de hele mensheid, behalve acht, weggedaan uit zijn ogen, omdat al het overleggingen, doen enzovoort enzovoort allemaal vlees was, wordt het woord vlees ook gebruikt in Genesis 6. Dat was de reden waarom God die hele mensheid uit zijn ogen wegdeed. En dan komt hij daarna, komt het volk Israël, en dan gaat hij op diezelfde mensen, waarvan God veel beter weet dan wij, dat ze absoluut niet bemachtigd zijn, legt hij wel de wet op. En maakt bij het volk Israël één grote demonstratie. Kijk mens, vanuit jouw oude ikkie ben jij totaal niet in staat om die wet te houden. Het wordt veel erger, je gaat hem overtreden, je gaat zelfs krenken. En dat was precies de bedoeling. Om de hopeloosheid van de positie van de mens in zijn eigen vlees aan te tonen. En die demonstratie is uitgebreid aangetoond, duizenden jaren lang. En daarom is het zo soms, zo moeilijk dat oprechte gelovigen zich toch weer heel bewust die wet willen proberen te houden. Dat is dan ongelooflijk moeilijk. Want mensen, het is al lang aangetoond bij Israël. Je kan het vanuit jezelf gaan proberen, maar het wordt helemaal niks. Het wordt helemaal niks. Je hebt die geest van God nodig in je. Dat is de kracht. Dan kun je leven. En dan kun je zelfs boven al die eisen van de wet uit, zelfs meer nog dan dat, die liefde, die agape, kun je leven. Ja, en dan zit daar ook alles bij in, zeker. Maar dan ben jij het niet meer, maar dan is het de kracht van de geest van God die dat in jou bewerkt. Ja, en als je dat als gelovige onvoldoende doorhebt, hoe moet je het zeggen? Of ja, ik weet het niet, maar mensen maken toch steeds weer die denkfout door te denken van, ja, dat zijn toch prachtige regels, mooie leefregels, en daar moeten we toch ons aan proberen te houden en elke zondag voorlezen en noem maar op. Ja, maar dat gaat hem gewoon niet worden. Ik heb helemaal niks tegen de kerk, echt niet, maar dat gaat hem niet worden. Dat gaat gewoon mis. Je mist je doel ermee. En dat is wat Paulus natuurlijk ook aan die gelaten uitgebreid laat zien in die hele gelatenbrief die we natuurlijk jaren geleden met elkaar uitvoerig besproken hebben. En dat is zo verhelderend. Als je die gelatenbrief al echt gaat bestuderen, gaat lezen, goed gaat bestuderen, dan ontdek je, hey, Paulus wijst precies al die dingen aan. En die wijst ook precies op datgene wat het wel is, namelijk de geest van God en de vrucht van de geest. En ja, dat vlees, dat wordt niks. Dat kan alleen maar zeer bedenkelijke werken produceren. Dus daar gaat het om. Hè? En dan heb je ook vreugde als je in die genade leeft en door de geest. Hè? Iemand schreef daar ooit eens een boek over, Leven door de geest. Dat was een boek over Romeinen 8. Leven door de geest, ja, dat is ook echt leven. En dan heb je ook echt vreugde. Dan is daar ook blijdschap, want het hangt gelukkig niet meer van jouzelf af, maar het is de Heer die het doet. Paulus buigt de knieën. En hij wordt verdiept in gebed. En hij is hier in gevangenschap als hij deze brief schrijft. Hè, naar alle waarschijnlijkheid, dat zeggen toch wel echt de meeste uitleggers, is hier in gevangenschap in Rome en dan schrijft hij deze rondzendbrief. Het was niet aan Efeze gericht, maar het was een algemene rondzendbrief. Hè, die woorden in Efeze die zijn later ingevoegd door een kopiist. Met bepaalde bedoelingen waarschijnlijk, maar het hoort er niet te staan. Het was een algemene rondzendbrief. En Paulus is verdiept in gebed. Hij rekent niet met zijn eigen situatie. Hij zit in gevangenschap, maar hij wordt als het ware door God, ja, hoe moet je dat zeggen, daarbovenuit getild of houdt daar geen rekening mee. En hij doet ook geen enkele zelfgerichte wilsuiting, hè, in zijn gebed. Het is allemaal gericht op Vader, op de wil van de Vader, op de bedoelingen van de Vader. Totaal niet iets, geen spoortje van wat hij eventueel zelf zou willen, Paulus. Totaal niet. Dat is het model, dat is het voorbeeld wat wij mogen navolgen. Hè? Want wij, in onze gebeden zijn wij vaak bezig met, Heer, wilt u daarvoor zorgen, wilt u daarvoor zorgen, zorg dat ik morgen weer genoeg te eten heb, zorg dat ik morgen weer een goed onderdak heb, enzovoort, enzovoort. Op die manier, hè? Maar daar bent u denk ik ook wel los van dat soort gebeden. Maar het is veel meer dank, hè? Danken voor alles. Dat je dat allemaal zo mag leven, dat je het allemaal hebt. Dat is allemaal door Vader gegeven, tenslotte. Geen zelfgerichte wilsuiting, hè? Dat was bij de Heer natuurlijk als geen ander, was dat te horen. Vader, niet mijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil. Dat was in Gethsemane. En wat was de aanleiding tot Paulus' gebed? Nou, daar gaan we in de pauze even met elkaar over nadenken, voor de antwoord op die vraag. Wat was de aanleiding tot Paulus' gebed? En dan kunt u bij een kop koffie daar samen over praten. Het is pauze.